Geachte aanwezigen, hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent bij deze reformatieherdenking. Wat een zegen van de Heere dat we hier samen mogen zijn. Ook rondom het thema de bevrijdende kracht van het evangelie. Het evangelie wat in de vrijheid zet. Waardevol om de reformatie te herdenken wat de Heere ons gaf. De rijke schat van het woord, het licht wat de Heere gaf aan de reformatoren, om dat woord ook uit te leggen. En die reformatie die ging door, ondanks alle tegenstand die er was. En we willen eigenlijk ook zingen over dat grote werk van de Heere vanuit Psalm 118, het zevende en het achtste vers. Dwars tegen alle tegenstand in gaat God toch door met zijn werk. Daar zingen we over. Niet ritmisch, Psalm 118, het zevende en het achtste vers. Omdat we zonder de hulp van de Heere niets kunnen doen, willen we samen bidden. Laten we zijn aangezicht samen zoeken in het gebed. Drie enige en levende God. Heere, wat mag het ons tot verwondering stemmen dat we hier vanavond mogen zijn. Wat een genade van u dat wij het werk van de reformatie mogen herdenken. Die grote schat die u ons gaf, Heere. Wij mogen hier vanavond samenkomen rondom uw woord, het woord van het leven. En dat op een avond, Heere, waar ook velen zich bezighouden met de dood en de dood vieren. Maar u bent geen God van de doden. U bent een God van de levenden. En Heere, dan is het zo'n groot wonder dat we ook in verbondenheid met het voorgeslacht hier mogen zijn. Heere, de leer van de reformatie, die mag nog steeds klinken elke zondag, ook vanaf deze kansel en vanaf andere kansels, ook hier in Sliedrecht. Ja, daar danken wij u voor, Heere. Het is zo'n groot wonder dat u ons dat nog laat. De prediking van uw woord, ook in een tijd waar alles onder druk staat. En dan hebben we het wel samen gezongen, die psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heere, waardoor we zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Heere, mag dat ons leven zijn. Dat wij leven van uw grote daden. Uw grote daden die u deed in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Die u naar deze wereld gezonden hebt. Voor totaal verloren mensen. Ja, Heere, dat we van die daden mogen leven en dan ook. Tot uw eer elk die daden doen gadeslaan. Maar dan mogen we ook denken aan de daden van u in de kerkgeschiedenis. Ja, Heere, want u gaat door met uw kerkvergaderend werk. U gaat door met de verkondiging van het woord. Met mensen binnen te brengen. En door de kracht van het evangelie ook tot u te bekeren. Heere, zo mogen we u danken voor dat woord van het leven. Ja, de machtige werken van uw hand, wat kunnen we ervan onder de indruk raken? Ook als we dat bestuderen, hoe dat in het verleden was. Maar dan bent u dezelfde. En dan mogen we ook, Heere, van u het verwachten. Ook voor onze dagen, ook voor onze tijd. U bent niet veranderd en u gaat toch ook door met uw werk. En dan willen we u bidden, willen ons ook vanavond uw geest schenken. Zonder die geest zijn we niets, Heere. Dan kunnen we niets en dan weten we niets. Wij hebben, ja, dan kunnen we zondigen, maar we hebben die geest nodig om ook, ja, Heere, de dingen van u te verstaan, uw woorden, dat die ook in ons hart komen. En wilt u daar ook vanavond voor zorgen, dat we als mensen die vanuit onszelf nou alles missen, bij u alles mogen vinden. Heere, zegen ons met de werkingen van die geest en dat wij opnieuw zullen ontdekken, ook vanavond, dat heerlijke evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen. En de vrijheid waarmee u mensen vrijmaakt. Ja, dat we dat ook heel persoonlijk ontdekken en heel persoonlijk mogen weten. Dat u omziet niet naar goede mensen, maar naar goddelozen. O Heere, mogen we dan ook vanavond op hem zien die zijn leven gaf. Tot een rantsoen voor velen op de Heer Jezus. En dat dat werk van die lieve geest, Heere. Ja, dat we daardoor ook, dat onze ogen geopend worden. En dat we ook deel krijgen aan hem en aan zijn werk. Ja, dat we gewassen mogen worden in zijn bloed. O, wat een vrijheid en wat een heerlijkheid is er in hem. Heere, zo willen we u bidden. Om uw zegen. Uw zegen over het kostbare evangelie. Ja, wij mogen het hebben, Heere. We mogen het horen. Heere, geef dat we het ook verstaan. Maar dan willen we ook bidden om het doorgaande werk van de reformatie. De kerk is gereformeerd om gereformeerd te worden. En Heere, dan zijn we ook zo verlegen om die doorwerking van uw geest. Dan zijn we ook zo verlegen om een krachtig werk van uw rechterhand, Heere. Ja, dan hebben we nodig ook bekering. al ja, persoonlijk, maar ook als kerken. En dat kan eigenlijk al niet, want u hebt toch maar één kerk, heren. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dan hebben we ook bekering nodig, ook als samenleving. Heren, geef toch dat in ons leven, dat tere leven met u en de vrees voor uw naam, dat we ja, dat mogen kennen. En dat we daaruit mogen leven. En zo ook een zoutend zout mogen zijn, ook in onze omgeving. Heren, dan mogen we ja, vanavond samen zijn, ook rondom het werk van de SEZ. We willen u daarvoor ook danken, het waardevolle werk wat de SEZ mag doen. En we willen u bidden voor het werk wat mag gebeuren in uw naam, voor alle medewerkers van de SEZ. Het werk in Spanje, het werk in Cuba. Heren, ook daar mag het werk van de reformatie wortels schieten. Als we dan horen over de ongelooflijke honger die er is in een land als Cuba. Tegen alle verdrukking in, tegen alle bijgeloof in. En dat mensen echt hongeren naar u en naar uw woord. Heren, wat een wonder, wat een zegen. Wilt u zo ook daarin dan geven dat de SEZ verantwoord materiaal daar mag brengen. En dat mensen ook u mogen vinden. U, de levende God, in uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, geef ook in ons eigen land zo'n honger naar uw woord. Ja, dan hebben we gebeden, heren, voor onze eigen bekering. Willen we ook bidden voor de kerk van Rome. Geeft u ook dat daar een wederkeer zal komen naar u en naar uw woord, heren. We bidden voor de pausen en de bisschoppen en de priesters. Heren, geef dat ze toch, dat alle dwalingen, dat die kerk van dwalingen gezuiverd zal worden. En dat het ook een gereformeerde kerk zou mogen worden. Heren, zo hebben we u veel te vragen. Dan denken we toch ook aan het volk van de Joden en de Islamieten. Ja, heren, dat uw koninkrijk komen. En dat iedereen zal erkennen dat Jezus Christus Heere is. Tot heerlijkheid van u, God de Vader. Ja, heren, zo mogen we bidden. Dat uw koninkrijk komen. Zoals onze catechismus dat leert. Regeer ons door uw woord en door uw geest. En dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. En alle raadslagen, alle boze raadslagen, heren, die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat eenmaal. En mogen we daarnaar uitzien, heren. Totdat eenmaal uw lieve Zoon wederkomt op de wolken van de hemel. Ach, wil u dat heimwee maar wekken in ons hart. Omdat we hem mogen kennen, omdat hij voor ons de meest kostbare geworden is. Omdat hij onze liefste geworden is. En dat we dan uitzien naar de volkomenheid van uw rijk. Waarin u alles zult zijn en in allen. Heren, zo willen we het u vragen. Niet omdat wij iets verdienen. Als u het om ons zou moeten doen en om onze verdiensten, dan kan het nooit, heren. Wij kunnen alleen maar onze schuld brengen, ook vanavond. Maar zie ons dan niet aan in wie we zelf zijn. Maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon. En we bidden het u om zijnentwil alleen. Om Jezus wil. Amen. Dan mag ik Luc de Hoed vragen om naar voren te komen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. Romeinen 1 vers 13 tot en met 25, dat is onze schriftlezing. En Luc zal dat voor ons voorlezen.
Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen. En ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als onder de heidenen, als onder de andere heidenen. Beide, Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een krachtig kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst een Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping, de wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden. In hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods verraderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen.
Hartelijk dank, Luc. Geachte aanwezigen. Ja, reformatie, herdenking en... Dan begrijpt u denk ik ook waarom ik dit gedeelte heb laten lezen. Vers 17 uit het u voorgelezen gedeelte is een heel belangrijke tekst geweest in het leven van Luther. En daar wil ik eigenlijk wat over zeggen vanavond. We zijn vanavond bij elkaar op de 31ste oktober. En u weet misschien ook wel waarom dat is. 31 oktober 1517... Dat gaat over de 95 stellingen van Luther. We kennen allemaal het verhaal dat hij die 95 stellingen aansloeg aan de slotkapel in Wittenberg. Nou ja, de geleerden die hebben daar onderling wat ruzie over. Is dat nou echt gebeurd, ja of nee? Maar in ieder geval heeft Luther op die 31ste oktober 1517 iets anders gedaan. Wat inderdaad het startpunt van de reformatie genoemd kan worden. Hij nam op die dag een bijzonder dappere beslissing die uiteindelijk het lont bleek te zijn in het kruidvat van de laat-middeleeuwse kerk. Het is namelijk zeker dat Luther op die datum, 31 oktober, een brief stuurde aan zijn bisschop en aan zijn aartsbisschop. Een brief waarin hij om theologische opheldering vroeg over de aflaat. En hij voegde daar zijn 95 stellingen bij. Dus ja, ongeacht of hij ze nou aangeslagen heeft op die datum. In ieder geval heeft die datum iets te maken met 95 stellingen. En binnen de kortste keren, nadat hij die stellingen zelf had opgestuurd. Ze vielen ook in handen van zijn studenten. Die vertaalden die stellingen en ze werden zo in Duitsland en zelfs in Europa verspreid. Zo kwamen ze ook in handen van de aartsbisschop van Mainz en die stuurden ze door naar Rome. En dat leidde er uiteindelijk toe dat Luther op 3 januari 1521 in de ban gedaan werd. En daarmee werd de Romeinse kerk een valse kerk. Ja, sommige mensen zeggen dat mag je niet zeggen. Nou ja, goed. Ik denk toch dat het wel zo is. Hè? Dat we dat wel kunnen zeggen. Wil dat zeggen dat er geen één Roomse bekeerd kan zijn of kan worden? Nou, dat zou ik niet durven zeggen natuurlijk. Maar wel een valse kerk geworden. Ja. Er is wel degelijk reden om die datum van 31 oktober in ere te houden. Om de erfenis ook van de reformatie in ere te houden. Niet minder dan een herontdekking van het evangelie. En vooral inderdaad dat 17e vers van de Romeinenbrief, Maar de Heilige Geest Luther eigenlijk inzicht gaf in wat daar nou staat. Ik zal die versen, vers 16 en 17, nog een keer met u lezen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Luther heeft de kracht van het evangelie op een heel bijzondere manier ervaren vanuit deze woorden. De bevrijdende kracht, ook van het bloed van de Heer Jezus, want het gaat in deze tekst over het evangelie van Christus, hè, zo staat het in vers 16. Het gaat over dat werk wat hij gedaan heeft. Hij is door de Vader in de wereld gezonden. Vanuit de liefde Gods. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God zond zijn zoon in de wereld. Wat een groot wonder. Hij kwam hier om te lijden en te sterven. Hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. Hij stierf, maar hij is ook door zijn Vader opgewekt uit de dood. Kijk, dat is het evangelie van God. En misschien toch wel goed en leerzaam om iets te zeggen over hoe dat evangelie nou functioneerde in de late middeleeuwen. Want we doen wel eens alsof de kerk van de middeleeuwen het niet over genade had. Maar natuurlijk wisten ze ook in de middeleeuwen wel dat we zondaren zijn en dat we de genade van God nodig hebben, dat zegt Rome nu ook nog wel, hè? En misschien nog wel meer dan toen in de late middeleeuwen. Luther was gevormd door een theologie waar hij eigenlijk helemaal mee vastliep. Waardoor hij geen rust kreeg in God. Geen rust in zijn geweten. De theologen van de late middeleeuwen wisten heel goed wat het grootste probleem van ons mensen is. Wat is dat? Nou, dat is de zonde. De zonde die scheiding maakt tussen ons en God. Dat wisten ze. En ik zou de vraag stellen, weten wij het ook? Ja, u komt uit de reformatorische kerk, denk ik, hè? PKN, christelijk gereformeerd, hersteld, hervormd. Maar beseffen we ook wat ons grootste probleem is? Beseffen we ook wat de zonde is en wat de verschrikkelijke gevolgen van de zonde zijn? De apostel Paulus gaat daar ook op in het gedeelte wat we lazen. In vers 18, hè, vanaf vers 18, eigenlijk begint hij bloot te leggen wat de zonde is. En dat gaat zo nog een paar hoofdstukken door, hè, helemaal tot in hoofdstuk 3. Waar Paulus eigenlijk de achtergrond schetst van het evangelie. Waarom dat evangelie nou nodig was. Hè. Je kunt zeggen, vers 16 en 17, dat is eigenlijk Paulus' programma voor de Romeinenbrief. Dat is de korte inhoud, de samenvatting van de Romeinenbrief. En dan vanaf vers 18 gaat hij eigenlijk uitleggen, ja, waarom is dat evangelie nou nodig? Waarom is er nou een kracht van God nodig in ons leven? Ja, dat heeft met de zonde te maken. In vers 18 zegt hij, de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Nou, dat komt omdat wij dus van nature niet zalig zijn. Maar omdat wij van nature verloren zijn. Verloren mensen. En daarom hebben wij de Heer Jezus nodig. En daarom hebben wij dat evangelie nodig. En daarom hebben wij nodig dat hij zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. En daarom hebben we ook nodig om heel persoonlijk deel te krijgen aan het werk wat hij gedaan heeft. Aan zijn bloed wat hij vergoot. Dat we het leven vinden in hem. Daar is het evangelie voor. Daarin wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Het evangelie is er dat wij gaan ontdekken wie de Heer Jezus is, wie God is. Paulus verkondigt dus, in vers 18, dat de toren van God op ons rust. Op alle ongerechtigheid. Alle goddeloosheid, hè? Alle ongodvrezendheid, zo kan je het ook vertalen, van ons mensen. Ja, dat zijn toch altijd weer die zwarte tonen. Dat is altijd weer de werkelijkheid van iedere dag. God kan het kwaad niet luchten en niet zien. Dat is wat Paulus heel duidelijk maakt. Als hij spreekt over de toren van God. Hij vertorent zich verschrikkelijk, zegt onze catechismus. Hè? Zowel over onze dadelijke zonde als ook over onze aangeboren zonde. Gelooft u het? Geloof jij het? Beseffen we de ernst van de zonde? In onze samenleving worden steeds weer allerlei problemen aangekaart en de politiek is er ook druk mee. En er worden allerlei diagnoses gesteld. Wat is nou eigenlijk het probleem in ons land? Ja, de een zegt nou de buitenlanders zijn het probleem en de ander zegt de populisten zijn het probleem. En weer een ander heeft weer een ander probleem wat hij heel belangrijk vindt. Maar wat is nou ons diepste probleem? Daar hoor je zo weinig over eigenlijk. Hè? Welke diagnose geeft de Bijbel? Van u en van mijn leven. Kwam u erachter? Paulus zegt het is onze zonde tegen God. En het is de toren van God die daarom op ons rust. En een onderdeel van het probleem van de zonde is dat we het ook nog een keertje uit ons leven verdringen. Wij erkennen het niet eens. Dat wij zondaren zijn. Wij houden God niet in gedachten. We ontkennen het liefst dat we een probleem hebben. Dat doen we individueel. Herkent u er iets van in uw eigen leven? Dan lopen we altijd weer voor weg. Als God zegt tegen ons, ik wil het eens over je zonde hebben. Dan zegt God dat met het doel om ons onze zonde te vergeven. Loopt u er voor weg? Ik wel van nature. Wat een wonder als de Heere God je klem zet en je er niet meer onderuit kunt. Er ook niet meer onderuit wilt. En het gaat leren, ik heb God op het hoogst misdaan. Ja, wij verdringen het bewustzijn van een heilige en een rechtvaardige God. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt in Romeinen 1 vers 18. We houden de waarheid van God in ongerechtigheid en onder de waarheid van God. Volgens de kanttekeningen is dat de kennis van God en van zijn eer die hij ons in de schepping heeft geopenbaard. Nou, dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn, hè? Ook in onze samenleving in Nederland. Wij dringen God naar de rand. God moet weg. God mag niet meer meedoen. Onze schepper. Maar ja, dan kunnen we naar een ander kijken, kunnen we naar de samenleving kijken. Maar hoe is het in uw leven, hoe is het in mijn leven? Hoe is het daar met de goddeloosheid, met de ongodvrezendheid? Vrezen we de Heere? Hebben we diep respect, diep ontzag voor Hem? Gemengd ook met liefde. God torent en Hij komt echt terug op onze zonde hoor. Voelt u het ook? Dat er iets goed gemaakt moet worden tussen u en God. Beseft u het ook? We zullen allemaal rekenschap af moeten leggen van ons leven. En dan is er maar één oplossing. Dat is het kruis. Dat is het bloed. Alleen daarin krijg je God tot je deel. En is God verzoend met een zondaar zoals u en ik. Ja, we kunnen van de late middeleeuwen zeggen wat we willen, maar hier waren ze zich van bewust. Dat wij een probleem met God hebben. En dat dat de zonde is. Dat de zonden vergeven moeten worden en dat wij rechtvaardig voor God moeten worden. Dat wisten ze. En ze beseften ook, wij zijn daarvoor aangewezen op de genade van God. Maar nou ging het hier om, hoe krijg ik nou deel aan die genade? Hoe weet ik nou dat God ook mij genadig is? Ja, we kunnen die genade niet verdienen, dat wisten ze ook wel. Maar aan wie geeft God nou zijn genade? Hoe krijg ik die genade? En hoe kan ik mij verzekerd weten van zijn genade? Nou, de mening van een aantal theologen was dat wij moeten meewerken met de genade. Ze zeiden, kijk, God, en dit is een letterlijke zin, hè, God zal zijn genade niet onthouden aan degene die doen wat in hun vermogen ligt. Het kwam hierop neer, je moet je best doen. Natuurlijk, ons vermogen is maar klein en wij kunnen onszelf niet rechtvaardig maken, dat wisten ze. Maar als we nou aan de Heere laten zien dat we het menen, als we nou oprechter om bidden en als we nou, ja, zo bezig zijn met zijn genade, dan zal hij ons die genade ook niet onthouden en ons die genade zeker geven. En je kunt aan de Heere laten zien dat je het echt meent door je best te doen. Dat was de theologie van die dagen. Nou, dan zal God die genade in je storten en dan zal God ervoor zorgen dat je ook echt rechtvaardig wordt. Dat je ook een mens wordt die leeft zoals God dat wil. Een rechtvaardig mens, die gerechtigheid, die rechtvaardigheid zit dan in jou. Nou, herkent u dit? Herken jij dit? Ik weet niet hoe het bij u is, maar is dit niet de manier van redeneren die zo heel dicht bij ons ligt? Ook bij mij. Nou, ik ben niet volmaakt en ik weet, ik kan niks verdienen, maar ik doe toch wel mijn best. We erkennen het wel dat we niet leven zoals de Heere God het van ons vraagt en zoals Hij het waard is. We erkennen dat we zondaren zijn, afhankelijk van Gods genade. We erkennen ook nog wel dat we niets verdienen misschien, maar waar vindt u nou uw rust? Hebt u ook vrede met God? Hoe weet ik dat ik deel in Gods genade? In eerste instantie valt ook bij Luther, als je de jonge Luther leest, de nadruk op wat God door zijn geest in ons werkt. Nederigheid, liefde tot God. Liefde als een antwoord, hè? Als ons antwoord op Gods liefde tot ons. En Luther vat het eigenlijk net zo op zoals de theologen van zijn dagen. Dat de genade van God, hè, de jonge Luther, dat iets is waardoor wij als zondaren genezen worden. En als het ware betere mensen worden. En hij probeert de zekerheid van zijn zaligheid daarop te bouwen. Op wat God in hem uitwerkt door zijn geest. Waar rust u op als het gaat om uw zaligheid? Dominee Dumagie van Voorthuizen, die blijkbaar in deze gemeente gestaan heeft, die zei het heel krachtig. Hij zei, ik vind dat heel mooi. Is nou je bekering je Christus of is Christus je bekering? Nou, daar gaat het eigenlijk om, hè. Waar bouw ik op? Op mijn verandering? Op wat ik ondervonden heb? Of op het werk van de Heer Jezus alleen? Daar mag u op rusten. U kunt nergens anders rust in vinden. Want zolang u het bij uzelf zoekt, en zolang ik het bij mezelf zoek, dan is er alleen maar onrust. Dan is er geen vrede. Vrede alleen in de kracht van het bloed. In het evangelie. Ja, ze zeiden dus, hé, je moet je best doen. Rust u daar nog op? Wij willen zo vaak als vrienden met God verzoend worden. Hè? Als mensen die toch wel goed bedoelen en het wel goed menen. Maar Luther liep daarmee vast. Als je erachter komt, mijn hart is een arglistig ding en er is niet zo arglistig als mijn hart. Wie zal het kennen? Dodelijk is het. Luther liep vast met zijn goede bedoelingen. Hij liep vast met het doen wat in je is, wat in je vermogen is. En als je serieus bent, als je een klein beetje serieus bent, dan kan dat ook niet anders, hè? Als je niet zo serieus bent, dan kun je er misschien nog genoeg aan hebben. Nou ja, ik doe toch mijn best en dan zal God me wel aannemen. Maar Luther die peilde iets dieper. Want ja, als ik moet doen wat in mij is, wat in mijn vermogen ligt, hoe weet ik dan of ik genoeg gedaan heb? Hoe weet ik of ik echt gedaan heb wat in mijn vermogen lag? Als het gaat om bidden, ja, ik bid. Maar bid ik echt wel zoals in mijn vermogen ligt? Had ik toch niet nog iets ernstiger kunnen bidden misschien? En als het om berouw gaat, ja, ik heb berouw, maar hoe weet ik dat mijn berouw genoeg is? Had ik niet nog iets meer berouw kunnen en moeten hebben misschien? Zolang we willen rust op iets van onszelf, vinden we geen rust. Luther ontdekte meer en meer dat hij voor God niet kon bestaan. En de Heilige Geest nam Luther eigenlijk alles af. Als je die geschriften leest van hem uit die vroege tijd, zo vanaf 1513, dan zie je eigenlijk ook hoe langer hoe meer dat hij vastloopt. En hij doet in die tijd meer en meer de ontdekkingen op, eigenlijk ook in het woord van de levende God. Hij ontdekt meer en meer, hoe zit het nou eigenlijk? Heel mooi. Als je dat proces van Luther, als je dat een beetje gaat zien, is dat ook niet zoals de Heer vaak werkt, hè? Dat je meer en meer vastloopt met jezelf. Maar ook meer en meer mag gaan ontdekken in de Heer Jezus. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding uit de dood. En natuurlijk, we krijgen niet allemaal dezelfde weg als Luther, maar is dat toch niet een constante in Gods werk, hè? Dat je elke keer weer meer uit Gods woord mag ontdekken en dat je daar je hart aan op mag halen. De God van de Reformatie is nog steeds dezelfde. In ons eigen land, in Cuba en in Spanje, het is zo mooi om te horen hoe mensen soms stapje voor stapje geleid worden en hoe het evangelie hoe langer hoe meer voor hen open gaat. En als u dat boekje nog nooit gelezen hebt, moet u dat eens doen, hè, van de SEZ, Calvijn op Cuba. Prachtig boekje. Vorig jaar waren hier twee voorgangers uit Cuba in Nederland. En een van hen vertelde ook hoe juist ook dat thema van de heilszekerheid een iets ook is wat op Cuba speelt. Hè. Zo zijn er heel veel mensen daar die denken, als je bekeerd wordt, dan kun je ook je zaligheid weer kwijtraken. En dan vertelt hij hen over de volharding der heiligen en dat God ook afmaakt wat hij begint. Hè? De volharding der heiligen, dat is dat God het met mij volhoudt. Hè? Zoals onze dossierleerregels dat ook leren, op grond van Gods woord. En dat is voor die mensen dan een openbaring. Dat is voor hen echt een ontdekking, zoals Luther ook ontdekkingen opdeed in het woord van God. En ook die grote ontdekking van Romeinen 1 vers 17. Misschien hebt u het wel eens gehoord ook. Hè, dat Luther die tekst eerst verschrikkelijk vond. Romeinen 1 vers 17. Het gaat daar over de gerechtigheid van God. Maar Luther die begreep dat eigenlijk zo. Dat het daar gaat over dat God rechtvaardig is. En dat God dus vanuit zijn rechtvaardigheid ook zondaren straft. Misschien dat ik Luther zelf maar aan het woord moet laten. Ik voelde mij, hoe onberispelijk mijn leven als monnik ook was geweest, voor God een zondaar. Ik had een uiterst gekweld geweten. En ik kon er niet op rekenen dat ik door al mijn genoegdoening verzoend zou worden. Ik had de rechtvaardige God die zondaren straft niet lief. Ik haatte hem. En in stilte was ik verontwaardigd tegenover God. Nee, misschien niet met uitdrukkelijke godslastering, maar dan toch zeker met een enorm gemopper. Alsof het niet genoeg was dat ellendige zondaars voor eeuwig verloren zijn als gevolg van de erfzonde. En dat ze door de wet van de 10 geboden met volslagen ongeluk ter aarde worden geworpen. Maar dat God nou ook door het evangelie pijn aan hun lijden toevoegt. Dat hij ons ook door het evangelie nog bedreigt met zijn gerechtigheid en zijn toren. Luther zag die twee versen, vers 17 en 18, eventjes tussendoor in elkaars verlengde liggen. Hij dacht, het gaat ook in dat evangelie nog over de toren van God. Ja, maar wel op een andere manier als Luther dacht. Ik ga verder met het citaat. Zo woedde ik met een wild en verward geweten, toch klopte ik voortdurend op dit gedeelte. Romeinen 1 vers 16, 17. Bij Paulus aan met een brandend hete dorst om te leren wat Paulus bedoelde. Totdat ik, dankzij Gods genade, hier dag en nacht onophoudelijk over nadenkend, ik op de samenhang van de woorden opmerkzaam werd. Gods gerechtigheid wordt hierin geopenbaard, zoals geschreven staat, de rechtvaardige leeft uit geloof. Toen begon ik Gods gerechtigheid te begrijpen als datgene waardoor de rechtvaardige leeft als door Gods gave, namelijk uit het geloof. En ik begreep dat dit de betekenis is Door het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Namelijk de passieve gerechtigheid, de gerechtigheid die je ontvangt. Waardoor de barmhartige God ons rechtvaardig doorgelooft, zoals geschreven staat. De rechtvaardige leeft uit geloof. Toen kreeg ik het gevoel dat ik werkelijk wedergeboren was en door open poorten het paradijs zelf was binnengegaan. Onmiddellijk liet de hele schrift mij een ander gezicht zien. Dus hij ging heel de Bijbel anders lezen. En ik ging in gedachten de hele schrift door en verzamelde overeenkomstige uitdrukkingen met andere woorden. Bijvoorbeeld het werk van God. Dat wil zeggen wat God in ons werkt. De kracht van God, dat is wat waardoor hij ons sterk maakt. De wijsheid van God, waardoor hij ons wijs maakt. De macht van God, de redding van God, de heerlijkheid van God. Hoezeer had ik voorheen een hekel gehad aan de uitdrukking gerechtigheid van God. En nu prees ik die met even grote liefde als het zoetste woord voor mij. Zo was deze passage van Paulus werkelijk de poort naar het paradijs voor mij. En later las ik Augustinus' Verhandeling over de geest en de letter. En daarin ontdekte ik onverwachts dat hij ook de rechtvaardigheid van God op een vergelijkbare manier uitlegt. Als die waarmee God ons bekleedt, waarin hij ons rechtvaardigt. Wat een ontdekking van Luther. Wat een heerlijke ontdekking. Wat een kracht van God. Ik hoef zelf niks mee te nemen. Ik kan zelf niks meenemen. Ik kan alleen maar tegenwerken. Maar God schenkt mij zijn gerechtigheid door het geloof en rekent mij die toe. Ja, die gave die mag ik ontvangen. Het is het evangelie en het is de geest van God die het geloof ook werkt in mijn hart. En dat geloof verbindt aan de Heer Jezus. En zo zijn al die schatten die de Heer Jezus verdiend heeft, ja, die zijn voor mij. De gerechtigheid van God is niet een traject waarin wij steeds een beetje rechtvaardiger worden. Nee, de Heere rekent ons die gerechtigheid toe. In mezelf ben ik een zondaar. En als ik in de spiegel kijk, dan zit ik van top tot teen onder de zonde. En terwijl ik mezelf als een zondaar zie, ziet God mij als volkomen rechtvaardig in zijn Zoon. Onze catechisme zegt het. Als had ik geen zonde gekend of gedaan, maar al had ik zelf alles gedaan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het is een toegerekende gerechtigheid, ontvangen door het geloof. Nee, dan is het geloof ook niet iets wat wij bijdragen. Het geloof grijpt Christus aan, maar doet verder niets. Het geloof ontvangt alleen wat van hem is. De gerechtigheid is dus ook niet iets in ons, het is iets van buiten ons. Dat is de bevrijdende kracht van het evangelie. Wat een wonder, als u die kracht mag kennen. Want dat geeft vrijheid. We hoeven niks mee te nemen. Sterker nog, als wij proberen zelf iets mee te nemen, dat is pas zonde, hè? Dan geloven we nog in onszelf. Verwachten we nog iets van onszelf. Maar dat kan niet. Luther heeft zich heel sterk gekeerd. Bijvoorbeeld in zijn Heidelberg disputatie van 1518. Tegen juist die theologie die hij meegekregen had. Hè. Proberen iets te doen, goed je best doen, doen wat in je is. Hij zegt, zolang je probeert te doen wat in je is, dan maak je zonde alleen maar groter. Want er zit alleen maar zonde in je. Dan zijn je beste werken doodzonde, zegt hij, in die Heidelberger disputatie. Dat is wat. Ja. Er is aan onze kant geen enkele mogelijkheid om zalig te worden. Zalig worden is een werk van God. Wat hij doet door de kracht van het evangelie. Hij maakt zalig. En zolang wij proberen onszelf zalig te maken, maken we de zonde alleen maar groter. Zondig is het enige wat we als gevallen mensen kunnen. Met al ons doen en laten, met al onze goede bedoelingen, staan we de Heere God in de weg. We hebben de Heere Jezus nodig. Dit is de grootste zonde, niet een verloren zondaar willen zijn aan de voeten van de Heer Jezus. En alleen uit genade door hem zalig worden. Het evangelie is een kracht van God, ook vandaag. Je hoeft niets mee te nemen. Je hoeft niets te zijn dan een zondaar, meer niet. De rechtvaardigheid verdiend door Christus mag ons gepredikt worden, mag ons verkondigd worden. Aangezegd, Het evangelie is een kracht van God, jazeker. God werkt door dat evangelie, de overtuiging. En God laat in dat evangelie zien, de kracht van het bloed, laat in dat evangelie zien, de heerlijkheid van de zaligmaker. De Heer Jezus wordt ons verkondigd en aangeboden en door het geloof mag u hem en al zijn weldaden aannemen. En dan bent u rechtvaardig voor God. Ik heb gezegd, amen. U mag uw gave geven ten behoefte van de Spaanse evangelische zending. U kunt ook de QR-code gebruiken, ziet u het einde van het programma. En dan gaan we zingen, Psalm 32, het eerste en het vierde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers van deze psalm.
de schrift opnieuw openen. En Maria Vink die zal voor ons lezen uit de Galatenbrief, het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15.
Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet ik, Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, de hele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere, dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt door de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient ook ander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt.
Dankjewel, Maria. En ik wil met u stilstaan bij vrijheid. Zoals Luther dat ook heeft beschreven in een heel kort geschriftje. Vrijheid. En wanneer ben je nou echt vrij? Ja, we kennen in ons goede vaderland vrijheid van meningsuiting. Een goed voorrecht, zo wordt het ook benoemd. Een verworvenheid waar we dankbaar voor mogen zijn. Ja, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Maar die verworven vrijheden, die staan nogal eens ter discussie. Ook in het politieke debat. En we weten met de uitslag van gisteren dat dat alleen maar zal toenemen. Zo God het niet verhoede. Maar ben je nou vrij als je kunt doen wat je wilt? Bestaat er ook zoiets als grenzeloze vrijheid? Ja, de praktijk laat toch ook zien dat de ruimte die iemand in zijn vrijheid neemt ten koste kan gaan van de vrijheid van een ander. Onbegrensde vrijheid leidt ook weer tot intolerantie. Nou, in de kerk gaat het ook over vrijheid, maar wel over echt een heel andere vrijheid. De vrijheid van het evangelie. De vrijheid die niemand kent dan een waar christen. De vrijheid van het evangelie. Een vrijheid die Christus alleen kan geven. Want buiten Christus is geen vrijheid. Maar zijn wij, zoals wij geboren zijn, gebonden aan zonde en aan de dood. Luther heeft daar een kort werkje over geschreven. De vijheid van een christen. Toen hij dat schreef, werd hij zelf op dat moment in de ban gedaan. Maar dat weerhield Luther er niet van om over de vrijheid van het evangelie te blijven preken. Dat kan ook niet anders. Want de vrijheid van Christus kan niet gebonden worden. In het vrije Westen niet en onder de vervolgde kerk niet. En in dat werkje legt Luther verder uit waar we ook al wat over hebben gehoord. Over de kern van de reformatie, namelijk de leer van de rechtvaardiging door het geloof. En dat is in één woord samen te vatten. Namelijk vrijheid. Het is een van de meest bekende en meest gelezen reformatorische geschriften. Toen Luther het had gepubliceerd, toen is het al snel vertaald en ook verspreid door Europa. Nou, dominee Pater deed een aanbeveling om iets te lezen, maar dat doe ik dan ook om dat werkje van Luther eens te lezen. Iedereen moet het eigenlijk gelezen hebben. Het boekje beschrijft twee stellingen. Allereerst, een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. En de tweede stelling, waar Luther dan wat korter bij stilstaat, een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Nou, als u goed luistert, dan hoort u eigenlijk twee tegengestelde dingen. Een christen is een vrij heer over alle dingen en tegelijkertijd is hij een dienstbare knecht van alle dingen. Of een christen is niemands onderdaan en tegelijkertijd is hij ieders onderdaan. Hoe kan dat? Ja, die ogenschijnlijke tegenstelling komen we in de schrift ook tegen. Dat kan niet anders. En we hebben het ook gelezen in Galaten 5. Daar gaat het over de vrijheid die Christus ons schenkt door het geloof. En in vers 13 onderstreept Paulus nog een keer dat alle gelovigen tot vrijheid geroepen zijn. Vervolgens spoort hij aan om elkaar te dienen in de liefde. Hoort u de tegenstelling? Tot vrijheid geroepen. Om vervolgens elkaar te dienen in de liefde. Nou, in de resterende tijd wil ik iets over dat werkje van Luther gaan vertellen. Wat Luther daarin beschrijft, hoe die twee schijnbare tegenstellingen naast elkaar bestaan in het Koninkrijk van God. Een vrij heer zijn en tegelijkertijd een dienstbare knecht. Dat is het hart van het evangelie. Evangelische vrijheid. Luther zegt dat de Bijbel uit twee delen bestaat. En dat herkent u wel. Het bestaat uit geboden en het bestaat uit beloften. Je kunt ook zeggen het bestaat uit wet en evangelie. En dan zegt Luther, de wet zegt ons wat wij moeten doen. En de wet van God bestaat uit hele concrete geboden. Dat weet u, u hoort ze elke zondag voorlezen. En als een spiegel u voorgehouden, gij zult en gij zult niet. Daarin horen we de wil van God. Gods wil die heilig is, rechtvaardig, wijs en goed. Met de wet zegt God ons wat wij moeten doen. Luther zegt, de wet zegt niet wat wij kunnen doen. De wet geeft ons daar ook niet de kracht voor. De wet laat ons nu vooral zien wat wij niet meer kunnen. Niet meer. Ja, want eens konden we het wel. In het paradijs. Onze voorouders, Adam en Eva. Ze konden gehoorzaam zijn. God had gezegd dat ze niet zouden eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar door eenvoudige overtreding van dat gebod waren ze ongehoorzaam geworden. Ongehoorzaam aan het gebod van God. Wij zijn veranderd. God verandert niet. Gods eis blijft hetzelfde. Gods wet zegt ons wat hij wil dat wij doen. God wil namelijk volmaakte gehoorzaamheid. Dat is het enige wat bij God past. Volmaakte gehoorzaamheid. Dat past namelijk bij Gods eigenschappen, bij Gods karakter. Als een puzzel valt dat in elkaar. Gehoorzaamheid aan zijn wil. Dat past namelijk bij Gods eer. Dat past bij Gods recht. Dat past bij Gods heiligheid. Hebt u het gezien in de spiegel van Gods wet? Ik pas niet bij God. Ik ben verdorven. Wat ik moet doen, dat kan ik niet meer doen. Ook niet een heel klein beetje. Helemaal niet. We horen te leven tot eer van God. Maar zo leert de schrift ons, ik ben dood in zonde en misdaden. Dus de wet laat ons zien dat wij geen goede werken kunnen doen. En daar was Luther achter gekomen. Dat was zijn geweldige strijd, zoals we dat net gehoord hebben. God eist iets van mij en ik kan het niet. Gods gerechtigheid. Hij vervloekte die gerechtigheid van God, die van hem eist dat hij iets doet wat hij niet kan doen. Luther liep daarmee vast. Totdat hij erachter kwam dat die gerechtigheid van God niet de gerechtigheid is die hij van een zondaar eist, maar dat God die gerechtigheid wil schenken. Toen ging de poort naar het paradijs voor hem open. En daardoor wordt een mens bevrijd. Luther legt dan uit dat die wet, die eist, die maakt plaats, die maakt ruimte voor de toezegging van God. Als je niet weet hoe het ooit goed kan komen tussen God en jou, als je niet weet hoe je een genade God kunt ontvangen, als je niet weet hoe je aan de eis van Gods wet kunt voldoen, dan komt God, ja, dan komt God met zijn genadige belofte. Namelijk dat je van de vloek van de wet bevrijd kunt worden. Hoe dan? Nou, dus niet door goede werken te doen. Niet door je best te gaan doen. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Luther legt heel veel accent op dat geloof. Wie in hem gelooft, is rechtvaardig. Die is heilig en die is goed. Precies als de wet. Dan is de mens weer helemaal zoals God het bedoeld heeft en zoals hij het wil. Ik ben gebonden aan de macht van de zonde. Ik ben niet vrij, ik ben gevangen. Zo ben ik van nature. Maar Gods genadige toezegging maakt mij vrij door het geloof. Zoals Paulus dat ook zegt in zijn brieven. Dus God heeft alles van het geloof afhankelijk gemaakt, zegt Luther. Een ieder die gelooft, die heeft alles. Daar zit niks tussen. Wie niet gelooft, die heeft niets. En die staat schuldig aan de gehele wet. Maar wie gelooft, die heeft alles. Die heeft vergeving van zonde. Die heeft vrede voor zijn hart. Die heeft het eeuwige leven. Het wordt allemaal toegezegd. Het is allemaal in Christus. Ontvangen door het geloof. En dan zegt Paulus, zegt Luther zo mooi, dat de belofte geven wat God in zijn geboden eist. De belofte vervullen wat de wet beveelt. En zo zijn alle dingen uit God. Hij is de God van de geboden en de God van de vervulling. Hij alleen gebiedt en hij alleen vervult. Daar zit helemaal niets voor mij bij. Ja, en daarmee streed Luther tegen de leer van Rome, waarin die goede werken immers noodzakelijk zijn om rechtvaardig te zijn voor God. En die leer is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen, die leer van Rome, want die zit ten diepste in ons hart. Wij willen zo graag iets doen en wij menen met onze vrome redenering dat wij ook echt iets moeten doen. Komt daar ook niet heel veel geloofsonzekerheid uit voort uit het feit dat wij menen dat wij wat moeten doen? Wij moeten wat doen om te weten gerechtvaardigd te zijn voor God. Luther zei eens, als je mijn hart opensnijdt, dan springt dan nog de paus uit. Wij willen altijd weer aan het werk. Maar Luther wijst op de kracht van het geloof. En wat doet het geloof? Dat geloof alleen verbindt ons aan God. Een goed werk kan ons niet aan God verbinden. Maar een goed werk, daarmee bedoel ik een werk wat wij uit onszelf willen doen voor God, dat vergroot alleen maar de afstand tot God. Alleen het geloof in de belofte van God verbindt ons aan God zelf. Alleen dan ziet God ons zoals de beloften het ons voorhouden. Dus door het geloof verbonden aan God, dan ziet God ons zoals hij ons in de belofte voorhoudt. Mooi, hè? Gods woord een en al belofte woord. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Of die de Zoon gelooft, die heeft het leven. En zo zijn er vele beloften te noemen. Luther zegt, wij kunnen alleen maar voor God verschijnen en bestaan wanneer hij ons ziet overeenkomstig zijn belofte. En dan maakt Luther gebruikt hij het beeld van ijzer dat in vuur wordt verhit om duidelijk te maken hoe dat dan eigenlijk werkt. Dat het geloof in de belofte van God ons aan God verbindt. En dat God ons dan ziet zoals hij ons in de belofte wil zien. Zoals vuur in ijzer, zoals dat er bij zo'n oude smid, hè, u hebt dat misschien wel eens in een openluchtmuseum gezien, of als u op uw leeftijd bent vroeger wel meegemaakt, dat het ijzer wordt verhit in vuur en dan wordt het vuurrood. Dat vuur, dat lijkt wel in dat ijzer te gaan zitten. Nou zegt Luther, zo is het nou ook met een mens wanneer hij gaat geloven in de belofte van God. Wie gelooft in de belofte, wordt in Gods oog één met de belofte. God ziet geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Geen werk kan ons rechtvaardig maken. Het geloof in de belofte van God wel. Zo alleen kan God tot zijn eer komen. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Maar omgekeerd is het dan ook waar. Omgekeerd is het dan ook waar. Lieve mensen, wij kunnen God geen grotere smaadheid aandoen dan wanneer wij God verdenken door ons ongeloof. Ongeloof waardoor we God wantrouwen. Want dat doen we, zolang wij onbekeerd in ongeloof doorleven. God versmaden. Maar het geloof klemt zich vast aan de belovende God. Omdat het geloof God houdt voor waarachtig, voor echt, voor waar en rechtvaardig. En zo is een zondaar door het geloof verbonden aan God door Christus. Zoals een bruid verbonden is aan een bruidegom. Luther gebruikt dat prachtige Bijbelse beeld. Christus de bruidegom, de kerk de bruid. Hij zegt, de genade van het geloof is dat je verbonden bent aan Christus. Zoals een bruid verbonden is aan de bruidegom. En wanneer een bruid en een bruidegom in het huwelijk treden, worden ze één. Zo is het nou ook met de vereniging met Christus door het geloof. Het is een huwelijk in gemeenschap van goederen. Wat van de bruid is, is van de bruidegom geworden. En wat van de bruidegom is, dat is van de bruid geworden. En dan hoeft die arme bruid niet aan die rijke bruidegom telkens te vragen, is dat ook van mij? Ja, hooguit zal ze dat zeggen uit verwondering, omdat hij zo rijk zo'n arme bruid heeft willen trouwen. Maar ze heeft geen toestemming nodig om het te vragen. Wat een genade van het geloof. Christus is vol van genade. Vol van leven. En vol van heil. En ik ben een mens vol van zonde. Vol van ongeloof. Dood en veroordeling. En zegt Luther, en dan komt het geloof er tussen beiden. En dan gebeurt dat de zonden en de dood en het ongeloof van mij en de hel, ze zijn van Christus geworden. En alles wat van Christus is, is mij geworden. Zijn genade, zijn leven, zijn heil. Luther noemt dat die zalige ruil, weet u wel. Nou, daar gaat het om. Dan gaat het om Christus en om zijn werk. Luther maakt wel duidelijk dat het geloof zelf een mens niet rechtvaardig maakt. Dat kan Christus alleen doen. Niet het geloof maakt ons vrij, maar Christus, aan wie wij verbonden worden door het geloof. En dan wordt duidelijk dat Christus de bron en de oorsprong is van het geloof. Dat is nou zo rijk. Iedere zondag mag het evangelie geproclameerd worden, verkondigd worden. Het evangelie van de vrijheid. Maar het is juist dat door die evangelieverkondiging, onder de evangelieverkondiging, de Heilige Geest wil werken en het geloof in het hart ontsteekt. Dat geloof dat hij zelf wil schenken, het geloof dat hij zelf heeft verworven, het geloof dat ons aan Christus verbindt. En als je door het geloof aan Christus verbonden raakt, dan ben je verwonderd, maar dan ervaar je ook dat je vrij bent. Vrij. Hij, mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Maar hoe zit dat dan met die tweede stelling, kort dan nog? Dat een christen een dienstbare knecht is van alle dingen en ieders onderdaan. Hij zegt, de ware gelovige wordt dienstbaar. Niet meer aan de wet. Niet meer aan de zonde. Maar aan de liefde. Dus met dienstbaar niet meer aan de wet, daarmee bedoel ik om het doen van goede werken en daardoor gerechtvaardigd te worden. Daarvan is hij bevrijd. Maar hij wordt dienstbaar aan de liefde. Hij zegt, wie door het geloof één plant met Christus is geworden, die wordt innerlijk gelijkvormig gemaakt aan Christus. Dan ga je op de Heer Jezus lijken. Dan wil je net als de Heer Jezus alleen God dienen. Met vreugde, van harte. In vrijwillige liefde. Dat is nou het verlangen van de nieuwe mensen. Kent u dat? Dat verlangen. Om nou God alleen te mogen dienen. Maar het vlees, die oude mens, die in ons overblijft, die wil dat niet. Die wil graag de wereld dienen. Die zoekt voordeel voor zichzelf. Akelig, hè? Die oude mens die in je overblijft, waar je in dit leven maar niet vanaf komt. En die oude mens, die kan die nieuwe mens niet verdragen. Maar die nieuwe mens, die kan die oude mens niet verdragen. Ze staan tegen elkaar. Ja, die nieuwe mens kan de oude mens niet verdragen, want hij is immers tot vrijheid geroepen. Hij wil niet weer opnieuw slaaf worden van de zonde. Daarom wil hij graag dienstbaar zijn aan de liefde. Je naaste liefhebben als jezelf, zoals Paulus dat zegt in Galaten 5. Dat is uit vrije liefde. God gehoorzamen. Dat is het verlangen van een nieuwe mens. De Heer Jezus maakt dat zelf ook duidelijk in Matthäus 7 over de vruchten die je dat je aan de vruchten de boom kunt herkennen. Een goede boom brengt goede vruchten voort en een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Of je nou wel of niet goed bent, dat wordt niet bepaald uit wat u doet, maar of u gelooft. Of je iets in geloof doet, dat bepaalt of het voor God goed is, in Gods oog. En al wat niet uit geloof wordt gedaan, is zonde. Dat kan voor God niet bestaan. Als je iets wilt doen voor de Heere en je doet het niet in geloof, Luther maakt duidelijk, dan is het een eigen werk. Dan ben je nog weer bezig om door eigen werken goed te zijn voor God. Maar wat je nou in het geloof mag doen, dat mag je dan doen uit vrijwillige liefde. Dan is er niet meer sprake van dwang. Van dat moet ik doen. Gedreven door de liefde. Het geloof door de liefde werkende, zegt Paulus in Galaten 5. Want liefde laat zich niet dwingen. De aard van de liefde is juist ook dat je dienstbaar wilt zijn aan de ander. Want het kenmerk van de liefde is toch dat je geeft aan de ander. En dan zegt Luther, zo aan het slot van dat geschriftje, dat de gelovige van boven zichzelf wordt uitgetild door het geloof. De Heilige Geest voert je door het geloof mee tot aan het hart van de Vader. Om vervolgens weer neer te dalen tot beneden jezelf. Beneden je eigen ik moet je komen om je naaste te kunnen dienen. De gestalte van Christus, Filippenzen 2, die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten om zondaren te dienen, waarom hij zelf zich vernederde tot een dienstknecht, tot een slaaf, en de prijs van zijn bloed betaalde. Lieve mensen, mag u iets van dat geloof oefenen, zoals Luther dat mag beschrijven op grond van Gods woord. Het geloof dat de wet van God ernstig neemt. God eist iets van mij wat ik niet kan. En dat je dat schuldig stelt voor God. Dat je met datzelfde geloof leunt op de belofte van God. En Luther zegt dan heel eenvoudig, geloof je, dan heb je. Dat is het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Kent u het gebed? O, schonk gij mij de hulp van uw geest? O Heere, schenk mij geloof. En het geloof dat u werkt, wilt u dat versterken en vermeerderen? Leer mij u te vertrouwen op uw woord. Uit genade alleen. Om Christus wil alleen. Dan eindig je in het soli deo gloria. Ik heb gesproken. We gaan eerst Psalm 143 vers 5 en 10 zingen. En vervolgens zal ik u een gedicht lezen. Psalm 143 vers 5 en 10. het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Laten wij de Heer bidden en danken. Mag dat de roemtaal van ons hart zijn, o eeuwige, almachtige en getrouwe God, die in gena en ontferming over een zondaar heen buigt, om te redden en te verlossen van het eeuwige verderf. We bidden u, doe ons uw heilstem horen en gehoorzaam worden. En dat meer en meer. Dat geheim wat u openbaart in uw woord, en in het bijzonder in uw zoon, door ons gekend mag worden, door een waar geloof. Geloof dat u door uw heilige geest ontsteekt, en ook in stand houdt. Het is uw werk alleen. En zo is toch heel het werk in uw koninkrijk van u gegeven. Houdt u het ook zelf in stand. Daar bidden we ook om. Hoezeer ook koninkrijken opkomen, blinken en weer verzinken. Hoezeer ook politieke verhoudingen in een land kunnen veranderen. Al verandert het hele wereldtoneel. Voor uw kerk bent u een hoog vertrek. Heere, u bent het die verwoestingen op aarde doet. U bent het die oorlogen doet ophouden. U bent het die de boog verbreekt en de spies aan stukken slaat. U bent een toevlucht en een sterkte. Een kracht, een hulp bevonden in benauwdheid. Heere, laat toch uw koninkrijk komen. Dat zult u toch ook doen. We bidden opnieuw, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar ons bij de waarheid van uw woord, dat we die toch zelf niet ten onder zouden houden. Maar dat toch de kerken in ons vaderland en daarbuiten zullen reformeren, altijd weer. Heere, doe ons op uw grote werken zien en hopen en voltooit u uw eigen werk. Heere, we willen u erkennen in uw goedheid en trouw. Uw barmhartigheid schittert tegen de achtergrond van de ingezonkenheid die hier onder ons land en volk en in de kerken gevonden wordt. Heere, wat zijn wij? Wie zijn wij dat u ons nog uw woord laat? Heere, wilt u uw grote daden doen tot eer van uw naam? En tot zaligheid van ons en van ons nageslacht. Wil de werken van de boze verbreken. Heb dank wat u ons gaf op deze avond. En ieder die ook een bijdrage heeft mogen geven. En dat we zo in vrede en rust konden samenkomen. Gedenk ons ook naar onze persoonlijke omstandigheden. Dat we in alles de toevlucht tot u zullen nemen. En dat we mogen ontvangen. Wat u belooft, door het geloof, en dat om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we staande, een vaste burcht is onze God. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.